Er zijn een hele stapel. Een aantal hebben te maken met één onderwerp, die voeg ik samen. De ene is: de Sabbat is door God ingesteld. Dat is toch een van de 10 geboden. Wij houden de Sabbat niet meer, maar er zijn predikanten die de Sabbat weer in ere willen herstellen. Is dat nodig? Met 2 vraagtekens. En Galaten 2 vers 1, Colossense 2 vers 16, Colossense 2 vers 23. Wat te doen met een 24-uurseconomie zonder zondagsheiliging? Zijn er dan niet vele andere opdrachten om naar buiten te treden? Dus ik neem nou maar de Colossense 2 vers 16, die hebben we hier vanavond. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten, drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Sabbat. En 2 vers 23 hadden we ook nog vanavond. Dit toch is, als staat het in een roep van wijsheid met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kasteling van het lichaam zonder enige waarde en dienst slechts tot bevrediging van het vlees. Over de Sabbat is natuurlijk ontzettend veel geschreven en gezegd. De Heere God heeft ook voor de wet er was de Sabbat gegeven. Denkt u maar aan Genesis 1. Daar is de Heere God zelf gaan rusten op de 7e dag. En God heiligde die bijzondere dag. God rustte van zijn werk. In het Nieuwe Testament vinden we de Heer Jezus op de Sabbat. In absoluut conflict met de Joodse traditie. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 5, neem uw bed op en wandel, dat mag niet. Het is Sabbat. Als de Heer Jezus een wonder doet, dan mag dat niet. Als de Heer Jezus een genezing doet, mag dat ook niet. Als de Heer Jezus met de discipelen door de korenvelden loopt en de discipelen wrijven wat aren stuk, dan mag dat niet. En, u kunt voorbeeld op voorbeeld stapelen. En de Heer Jezus zegt dat de Sabbat er niet zo niet is gegeven. En dat het wel te degen mag om een mens gezond te maken en wel te degen dingen mag die in de overlevering niet passen. Maar nu zitten wij, nieuwtestamentische gelovigen, met de vraag: in hoeverre moeten wij de Sabbat houden? We hebben dat gemakshalve zondagsheiliging genoemd. We bedoelen eigenlijk, we moeten de Sabbat houden op de eerste dag van de week. En daar is het woord zondagsheiliging ontstaan. Dat hebben wij dus bedacht. We hebben ook bedacht dat we op de eerste dag van de week zouden mogen samenkomen. Hebben we ook bedacht. Er zijn goede gronden voor. Maar we moeten wel voorzichtig zijn door nu te stellen dat de zondag in de plaats van de Sabbat zou zijn gekomen. Dat is namelijk niet waar. Dat is nooit gebeurd. En wat niet expliciet in de Bijbel staat, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Je mag er wel een leefregel uittrekken, wat mij betreft, maar dan moet je niet op andere plakken die dat niet doen. Daar kom je weer bij die filosofieën terecht, bij constructies terecht, waar je nooit van zijn levensdagen uitkomt. Vandaag is er een stroming die zegt, ja nou goed, we hebben op de eerste dag van de week onze samenkomsten, want goed, het is toch de dag waarop de Heer Jezus opstond. En bovendien in Leviticus 23 vonden we al de dag na de Sabbat, 1. Dus de dag na de Sabbat, 2. 2 keer komt het daarvoor. En de Heer Jezus dus op die eerste dag van de week en de volgende week weer precies op die eerste dag van de week. En op de eerste dag van de week waren we samen om brood te breken, zegt Paulus. En als er dan een collecte gehouden wordt, leggen ieder bij zichzelf op de eerste dag van de week iets weg. En waarschijnlijk heeft Johannes op de eerste dag van de week, op de dag des Heren, dat prachtige visioen gehad op Patmos. Een hele rij op die eerste dag van de week. En nu hebben wij daarna gedacht, oh ja, wacht eens, dat is dus nu de Sabbat. Dus nu gaan we de normen van Sabbat op die eerste dag van de week plakken. En toen kwamen we in de kramp. Toen zijn we de lat steeds gaan verleggen. Kijkt u maar terug in de geschiedenis. En we komen nu met allerlei problemen in aanraking over 24-uurseconomie en. We zaten al een beetje kramp in de kramp en nu komen we helemaal in de kramp. Nu, een eerlijke bezinning over wat de Sabbat zou zijn, is de oplossing. Maar dat kan ik niet in een paar minuten hier even zeggen. Maar het is niet juist, mijn mening, maar ik mag het beantwoorden vanavond, om de Sabbatsnormen in de eerste dag van de week te stoppen. Dat staat nergens. De eerste heidengemeente, Antiochië, Handelingen 15, heeft moeite gehad met bijna hetzelfde als Colossenzen 2 en als Galaten 1. Want er kwamen mensen uit Jeruzalem die zeiden, en dit moet, en dit moet, en dit moet, en dit moet. En die heidenen wisten zich geen raad. Die hadden dat helemaal niet, die hadden de Sabbat helemaal niet. En die zijn een vraag gaan stellen in Jeruzalem, daar hebben ze een soort conferentie gehouden. En die hebben daarna bericht gekregen uit Jeruzalem, een brief, een hele korte brief overigens, en een mondelinge toelichting van mensen die er echt bij geweest zijn. En wat staat daar dan? Sabbat houden? Nee. Leest u dat eens. Het bloed, het verstikte, hoererij en wat aan de afgoden geofferd is. En als je je daaraan houdt, het gaat je goed. Punt. En nu moeten we heel voorzichtig worden om dingen die in de heidenwereld niet bekend waren, hier, de besnijdenis bijvoorbeeld, of een dag, om die toch een lading mee te geven waarvan wij denken, ja, nou dat zou er eigenlijk bij moeten. Er zijn altijd broeders of zusters die denken dat dat voor de Heren zo hoort. Dat is fijn. Ik noemde dat vanavond aan de linkerkant van de weg lopen. Waag het niet om aan de rechterkant te komen, doe het. Maar leg dat niet op aan een ander. Dat is wat de schrift aangeeft. Als jij denkt dat je voor de Heren op je handen moet lopen, dan moet je dat doen. Dan moet je niet op je voeten gaan. Je kunt 1000 keer vragen, ja, maar mijn voeten zijn misschien wat meer geëigend daarvoor. Als jij dat moet doen, doe dat nou maar. Een beetje stom voorbeeld hoor. Maar doe dat dan. Maar zeg nu niet tegen anderen van, nou eigenlijk zouden we voor de Heren op de handen moeten lopen. En dat gaat met klappen zo, dat gaat met handen omhoog zo, dat gaat met van alles en nog wat. We hebben overal commentaar op. Dat hebben we gehad over kleren, dat hebben we gehad over huisraad, dat hebben we gehad over van alles en nog wat. Laat dat los. Maar het onderwerp Shabbat zou wel te degen een keer naar de orde moeten komen. En ja, ik ben gewoon ontzettend blij dat we een dag hebben waarin we als gemeente mogen samenkomen. En dat dat een beetje gesanctioneerd is in Nederland, dat we dat ook nog mogen doen op een zondag. Dat is fijn. Ik ben er heel erg blij mee. En ik werk me kapot op de eerste dag van de week. Maar ja, dat mocht altijd al een beetje. Het is voor mij echt een 24-uurs economie. Oké, nou, dat is niet om mij hoor, maar je probeert zoveel mogelijk van de Heer Jezus te vertellen. Dan krijg ik 4 vragen over eenzelfde onderwerp. Meerdere categorieën, meerdere groepen. Een hele rij bekeerden. 1 groep, zo zegt u, is hoger gesteld, bijzonder geroepen, uitverkoren. Ik begrijp dat niet. Bedoelde u met vooruitgeschoven groep, de uitverkorene vraagteken, houdt het in dat er ook nog een andere groep kinderen gods zijn? Nog een vraag, heb ik het goed van u begrepen dat er naast de uitverkorenen ook nog anderen behouden blijven? Ik heb dat altijd anders geleerd. De uitverkorenen een pre boven andere gelovigen? Graag wat meer uitleg. Allemaal dezelfde vraag. Wat heb ik bedoeld? Het is te makkelijk, broeders en zusters, om te zeggen dat de gelovigen van het begin van de schepping tot het eind van de schepping, van deze schepping, dat het allemaal één pot nat is. Dat zou dus betekenen dat Adam en Eva en Job en nou, iedereen bij de kerk zouden horen, bij de gemeente zouden horen. Dat zegt u dus, als je stelt dat er niet verschillende groepen zouden kunnen zijn. Ik stelde dus vanavond dat er wel verschillende groepen zijn, verschillende categorieën zijn. Ik weet dat we op het verkeerde been kunnen worden gezet door de bewering dat de kerk bij Adam al begonnen is en dat men in de dagen van Enos begon om de naam des Heren aan te roepen. Nou, kerk staat. En daarna zijn die mensen allemaal in diezelfde categorie ondergebracht. En dat is niet zo. Als de Bijbel in de brief aan de Efeziërs spreekt over hem, naar wie elke familie, veronderstelde dus dat er meer families zijn, genoemd wordt, dan bedoelt de Bijbel heel expliciet dat er meerdere families zijn. En ik heb u misschien te vlug een paar genoemd. Als u bij het begin begint, dan ziet u Adam en Eva en hun nazaten even in het paradijs, daarna erbuiten. Trouwens, ik weet ook niet precies hoe lang ze in het paradijs geweest zijn. Het kan toch een hele tijd zijn geweest. Maar goed, daarna erbuiten in elk geval. Dan ziet u dat dat uiteindelijk in de dagen van Noach tot een soort negatieve climax komt. Al die mensen zijn gestorven, inclusief Henoch, die met God wandelde. En die Henoch was een buitengewoon iemand. Maar die hele rij mensen zou je een familie mogen noemen, heb ik vanavond gedaan. Daarna krijg je een nieuwe dimensie. Noach heeft gepreekt en na Noach een nieuwe gereinigde situatie. En het gaat weer niet goed. Het loopt uit op de torenbouw van Babel. Je hebt weer een soort categorie. Maar goed, u mag die twee nog wel bij elkaar voegen. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar na de torenbouw van Babel krijg je wel te degen een andere categorie. Een categorie die later genoemd wordt de besnedenen ten opzichte van de onbesnedenen. In elk geval is daar het onderscheid heel helder. Dat is dus Abraham, Isaac, Jacob, zonen Israël. Dat is een hele duidelijke. En zo duidelijk dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament nog zegt, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de honden voor te werpen. Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Syro-Fenicische vrouw. Er is dus wel te degen sprake van een nieuwe categorie. Ook al zou u die eerste nog bij elkaar geplakt willen houden, dat mag om mee, dan kun je deze categorie er niet op plakken, dat kan niet. Maar in diezelfde tijd, dus de tijd van Israël, is ook Nineveh er geweest. Jona gaat naar Nineveh en predikt, bekeert u, en tot groot ongenoegen van Jona doen ze dat ook nog. Zulke evangelisten zijn er vandaag ook nog. Maar goed, ze doen het. En ze hebben zich bekeerd. Waar plakt u ze? Bij Israël? Nou, dat is moeilijk. Dat houdt u niet vol. Bovendien zijn ze niet besneden of zo. Plakt u ze dan bij die vorige categorie? Zou misschien nog kunnen. Maar ik denk ook niet dat u dat helemaal vol kunt houden. En er zijn ook nog anderen die tussen alles door, nooit van Mozes hebben gehoord, nooit van de wet hebben gehoord, niet weten van de profeten en toch God gediend hebben. Zoals Job, die heb ik echt als een voorbeeld genoemd. En uit Romeinen 1 en 2 blijkt dat dat een aparte groep is. Mensen die geen prediking van de Bijbel, van een Bijbelboek, van een profeet, van God, van de wet of iets dergelijks hebben gehad en toch God geloofd hebben. Uit zijn werken hebben ze hem leren kennen. En die worden ook niet veroordeeld omdat ze, laat ik maar zeggen, Genesis 12 niet kennen of Exodus 19 de wetgeving niet hebben. Die worden bekeken naar dat wat zij van God konden kennen. En Job was vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad. Nu, daarna is de Heer Jezus dus in Israël gaan prediken en hij heeft nog een keer opgeroepen om tot bekering te komen. Ze hebben het niet gedaan. Wat gebeurt er dan? Matteüs 12, een soort omslagpunt in de prediking van de Heer Jezus. Het is echt een heel cruciaal hoofdstuk in het verstaan van de schrift. Daar gebeurt dat ze vragen aan de Heer Jezus, nadat ze gezegd hebben, nu werpt de duivel uit door Beelzebul, vragen ze hem een teken. En hij zegt, dit volk zal geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. Wat was het teken van Jona de profeet? Nou, niet alleen dat hij 3 dagen en 3 nachten in het buik van een zeemonster zou zitten, dat ook. Maar het wordt ook echt genoemd. Maar vooral dat de boodschap van vergeving naar heidenen zou gaan. En dat moesten de Joden toch wel eens even goed in hun oren knopen. En dat de koningin van Scheba, de heidense koningin, de heidenen zouden komen met aanbidding in Jeruzalem. Dat is heel, heel typerend daar in Genesis 12, in Matteüs 12. Hoe ook de gemeente is ontstaan, even later. En wat nooit gebeurd is, de Heilige Geest werd uitgestort. Natuurlijk heeft de Heilige Geest gewerkt, vanaf het begin van de schepping. Altijd heeft de Heilige Geest mannen Gods aangedreven om te schrijven, om te dichten, om te spreken. David zegt dan ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar nooit is de Heilige Geest inwonend in iemand gaan komen. Nooit. Dat was nieuw. De Heer Jezus zei zelfs, dat kan niet voordat de Zoon des Mensen verheerlijkt is. En een andere trooster, die zal bij u zijn, zal in u zijn, tot in eeuwigheid bij u blijven. Die zal u en. U kunt alle ens, alle plusjes erbij nemen. Het is fantastisch als u dat op een rij gaat zetten. Een hele nieuwe groep. En is de gemeente hier tot de jongste dag? Nou, dat is een discussie. Ik geloof van niet. Ik geloof dat het moment dat de gemeente van hier gaat, misschien wel heel spoedig is. De gemeente gaat naar haar eigen bestemming. Daarover straks nog even iets meer. En dan, ja, dan komt er nog een categorie. Israël wordt weer uit het stof gehaald, zegt de Bijbel. Gaat weer een rol spelen van grote betekenis. Maar er komt ook nog een groep uit, ja, uit de grote verdrukking. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. Het is niet allemaal één pot nat. Het is niet allemaal hetzelfde. Daar heb ik ermee bedoeld door het vanavond te zeggen, dat zijn diverse categorieën. Nou, zet die lui nu eens op een rij. Al die groepen nu eens op een rij. En of u er nou 7 van maakt, of 10 van maakt, of 4 van maakt, maakt me niet zoveel uit. Maar bij 4 komt u gegarandeerd uit. Dat is absoluut. Maar stel nu dat u er 7 hebt. Ik neem u even mee naar mijn militaire diensttijd. Dat was niet mijn glorietijd, maar dat hoeft ook niet. Maar ik stond een keer daar op het kazerneplein bij een van die groepen, allemaal pelotons. En pelotons waren weer bij compagnieën gebracht. En compagnieën waren weer in een bataljon gezet. Sorry voor die termen, maar alle ex-militairen, dienstplichtigen, die weten dit. Er was aantreden geblazen. De grote baas, de generaal, kwam. En het hele spul stond daar. Allemaal in het gelid. Allemaal in de houding. En toen werden er medailles voor de dag gehaald. Er werden eretekenen uitgereikt. Nou, soms betrof het één man. Die werd dan uit het gelid gehaald, uit zo'n hele rij gehaald. Werd naar voren gezet, stond nog even stram in de houding als al die anderen. Maar hij werd er heel speciaal uitgehaald. En hij kreeg dan die eretekenen van. Maar soms was het ook een hele groep. Ik kan me echt herinneren dat toevallig ons peloton eruit gehaald werd en een speciale beloning kreeg. We hadden iets geks gedaan. Hoe dan ook, dan ineens staat die hele rij er nog steeds. Maar er wordt één groep uitgehaald en die ene groep die kreeg een bepaald stukje onderscheiding. Dat kan ik me heel goed voorstellen en u kunt zich dat ook voorstellen. Dat heb ik vanavond bedoeld. Al die mensen, lieve broeder en zuster, die ik vanavond genoemd heb, dus al die categorieën, of u er nog 4 van hebt, of 7, of 10. Maar al die categorieën zullen uiteindelijk leven uit God hebben, toch? Daar zijn we het over eens? Dat Job leven uit God heeft. Dat Adam, Henoch, Abraham, jij. Mensen na ons, mensen uit Nineveh, leven uit God. Ze hebben allemaal de zekerheid dat hun zonden zijn vergeven. Ik zeg het nu bijbels, dan zullen ze allemaal begrijpen dat ze wederom geboren zijn. Dat hebben ze allemaal. Geen onderscheid. Nu ga ik het nog preciezer zeggen dan vanavond. Nu zegt God, er moeten 2 van die categorieën uit het gelid komen. Die moeten wat naar voren treden. De ene categorie heet Israël. Uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld, Matthäus 25. En de andere categorie is de gemeente. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Ik heb het vanavond alleen over die laatste categorie gehad, de gemeente. Israël heb ik laten staan. Het is niet helemaal correct, dus daarom neem ik hem nu even mee. Maar die 2 categorieën worden eruit getild. Die worden voor de rij gezet die er nog steeds staat. En die allemaal hetzelfde en allemaal een zegen van God hebben. Helemaal niet iets hebben van dan ben ik dus achtergesteld of zo. Nee, God heeft twee van die categorieën eruit gelicht. En aan die twee categorieën gaat hij bijzondere zegen geven. Waarom? Omdat Israël de Heer Jezus mag vergezellen op aarde als hij hier koning is. En omdat de gemeente hem mag vergezellen in de hemel, in het huis van de Vader. En God heeft daar twee categorieën voor uitgekozen. Een soort elite corps, zo u wilt. En dat gezelschap zal op een hele speciale manier gezegend zijn. En dat bedoelt Paulus. Met jullie zijn uitverkoren. Uitverkoren om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Jullie zijn geroepen om in het huis van de Vader te wonen, niet hier op aarde. Daarom moeten we de dingen bedenken die boven zijn. Zoeken de dingen die boven zijn. Daarom moeten we op hem gericht zijn. Daarom zijn we hier vreemdelingen. Daarom horen we hier niet. Daarom zijn we hier bijwoners. Daarom is ons burgerschap in de hemelen. Daarom is alles gericht op de hemel. Daarom bent u gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daarom wordt u opgeroepen om alsjeblieft te vergeten dat wat hier is. U bent een heel speciaal gezelschap. En ik hoor daarbij. We moeten eens leren dat Gods plannen met de gemeente echt heel anders zijn dan Gods plannen met Israël. Als we alleen maar dat begrijpen, dan gaat er een Bijbel voor je open. Echt waar. Dan wordt alles anders. Dan wordt echt alles anders. Dan blijven de verbonden en de beloften voor Israël staan. En dat Gods plannen met Israël niet tot een einde zijn, maar een vervolg kennen, dat is misschien in onze dagen al duidelijk. Want dat zien we bijna. We ruiken het bijna. Maar dat Gods plannen met de gemeente ook een hele bijzondere toekomst ingaan, dat zouden we ons moeten gaan realiseren. Nou, dat bedoelde Paulus hier in Colossenzen 2. Jullie zijn zo speciaal, zo uniek, zo bijzonder. God heeft jullie zo'n speciale plek gegeven, dat je daaraan moet gaan denken. Dat is wat hij bedoelt met ja, al de schatten van wijsheid. Christus. Nou, u mag Efeze 1, leest u dat dan voor uzelf erbij. Aan het eind van Efeze 1, dat unieke gebed van Paulus, van o Heere, open toch hun hart, open toch hun oren. Geef hen toch een geest van openbaring en wijsheid om hem recht te kennen. Om erachter te komen wat uw plannen zijn, uw raadsbesluiten zijn, uw uitverkiezing is. Van voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 17. Vader, u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u. Maar ik wil die bij mij hebben die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die ik bij u had eer de wereld was. Dat gezelschap, het gezelschap van uitverkorenen, dat heeft de Heer Jezus bedoeld met Johannes de Doper. Hij is de grootste, echt de grootste van de profeten en de grootste van wie onder vrouwen geboren is. Maar de minste is nog meer dan hij. Er is zo'n verschil. Daarom zal er straks een bruiloft zijn en zijn er ook bruiloftsgasten. Er zit een hele lawine aan gedachten achter. En het is best moeilijk misschien om dat te verwoorden. En ik kan het ook niet in één avond, dat bestaat niet. Dat zou je echt in stukjes, in etappes moeten gaan doen. Maar ja, nu krijg je ineens een viertal. Maar dat heb ik ermee bedoeld vanavond, dat er wel te degen verschil is. En als u dat vasthoudt, dan heb u tenminste een stuk houvast tussen Israël en de gemeente. En nog meer, Israël de gemeente is een heel duidelijk verschil, dat er echt verschil is en dat Gods plannen met Israël invulling krijgen en dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus hier terugkomt en de draad met Israël weer gaat oppakken. Dat zegt niet alleen één Bijbelboek, dat zeggen een tiental Bijbelboeken, maar dat gaat ook over naar die grote schade die niemand tellen kan in andere groepen. Ik hoop van harte dat u daarover zou willen bidden en dat u, niet voor mij, want ik wil wel ongelijk hebben, maar dat u voor uzelf de overtuiging krijgt dat de Heer zo rijk is, zo buitengewoon is in zijn zegeningen voor ons. Amen.